Welkom bij VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Marjolein de Jong van het Alexander Monro Ziekenhuis. Marjolein, welkom in Hilversum, welkom bij Fiore en welkom bij VIP, de Fiore podcasting. Onwijs leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Hartstikke goed. Het is bijna gebruikelijk in dit programma dat ik even start met een stukje introductie van jou. Zodat je dat eventueel verder kan aanvullen. Je hebt gestudeerd in Amsterdam als medicijnen. Daarna heb je ook de chirurgieopleiding gedaan. Je hebt naar aanleiding daarvan heb je in verschillende ziekenhuizen mogen acteren als chirurg. En dus je hebt ook verschillende ziekenhuizen heb je van binnen mogen zien. En sinds 2016 ben je bestuursvoorzitter van Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. En daarnaast heb je nog een hele andere belangrijke taak. Je bent namelijk ook nog moeder van twee kinderen.
Zeker, twee prachtige dochters.
Kijk. Now you're talking. En volgens mij, maar dat hoeven we, daar hoeven we niet verder op in te gaan, maar je bent ook nog woonachtig in het Gooi- en Vechtstreken. Dus dan heb je altijd een bonuspunt voor de luisteraars van Fiore.
Ja, prachtige omgeving in Loenen, een kleine dorpje.
Kijk, ja. Hartstikke mooi. Bij de Vecht.
Ja, nou. Niet direct aan, maar wel, ik zie het wel.
Kijk, ja. Nou, dat is mooi en dat is rustgevend. Alexander Monro Ziekenhuis. Vertel eens wat meer over. Wat is dat voor een ziekenhuis?
Ja, het Alexander Monro Ziekenhuis is eigenlijk het eerste gespecialiseerde ziekenhuis dat zich helemaal heeft toegelegd op borstkanker en borstaandoeningen en erfelijke aanleg. Dus een ziekenhuis waarvan we menen dat als je je volledig specialiseert en focust op die aandoening, dat je dan heel goed wordt. Dus dat is het Alexander Monro Ziekenhuis. Dus dat is eigenlijk niet het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in Nederland natuurlijk, want specialisatie, dat hadden we al op heel veel terreinen. Maar op het gebied van oncologie was het wel uniek.
En waarom is het destijds opgericht? In 2013 geloof ik, hè?
Ja, het is in 2013 opgericht. Waarom? Omdat eigenlijk iedereen van mening was dat je dat ziektebeeld, zoals het zo heel veel voorkomt in Nederland, dat niet per se het beste uit is in de grotere algemene ziekenhuizen. Waarbij je altijd natuurlijk met heel veel ziektes door elkaar te maken hebt en dus ook alles moet delen. En dat je dus eigenlijk continu een soort van concessies doet ten aanzien van allerlei stappen. En van de kwaliteit, omdat je niet volledig kunt focussen op die aandoening. En het was stellige overtuiging en nog steeds dat als je het onder één dak aanbrengt, dat je dan uiteindelijk niet alleen de betere kwaliteit krijgt, maar dat je ook je volledig kunt inzetten voor de wensen en de behoeften van de patiënt in termen van gastvrijheid, vriendelijkheid, ook aandacht voor het voor- en het midden- en het na-traject. Dus eigenlijk alles wat je maar nodig hebt als patiënt en dierbare.
Maar je zegt dat dan zou er een betere kwaliteit moeten zijn. Meer kwaliteit dan bij wijze van spreken dan als het in een algemeen ziekenhuis zou zijn. Is dat ook zo? Kan je dat bewijzen?
Wat wij zien in het Alexander Monro Ziekenhuis is dat onze collega's die beginnen de dag met borstzorg en die eindigen de dag met borstzorg, die worden niet afgeleid door andere taken of andere ziektebeelden. En wat je nu ziet ook, is doordat dat ze gewoon onder andere, om maar één afdeling er even uit te lichten om te beginnen, ontzettend goed zijn in het diagnosticeren van de aandoening. Dus door heel veel en vaak met elkaar alles te beoordelen, word je daar heel goed in en zelfs beter. En dat zien wij bijvoorbeeld in de second opinions die wij doen. Wij zien dat onze dokters met elkaar als team, dus beginnend bij natuurlijk de diagnosefase, maar daarna ook in het MDO, waarin je met elkaar de casus bespreekt, dat je een enorme teambekwaamheid ontwikkelt, doordat je de hele dag met elkaar eigenlijk bezig bent met dit onderwerp en zo steeds beter wordt. Je weet beter wat je nodig hebt van je collega. De collega's verstaan elkaar beter. En ze leren ook alle nuances en details gewoon eigenlijk steeds beter kennen van de ziekte.
MDO is het multidisciplinair overleg.
Ja, het multidisciplinair overleg. En het is ook Wij hebben dat dan ook nog iedere dag. Dus dat is ook al een dimensie extra. Waardoor de frequentie veel vaker is dan in een gewonere setting. En daarmee maak je ook dat je dus heel snel doorloop kunt bieden. Maar ook de teambekwaamheid bevordert dit. Omdat je de korte lijnen hebt.
Maar als je dat dan zo hoort, dan zouden veel ziekenhuizen die dit in feite kunnen kopiëren en ook kunnen toepassen. Waarom gebeurt dat dan niet?
Ja, dat is inderdaad heel goed mogelijk. En ik zou ook iedereen aanmoedigen om het te doen, zeg maar. Het gebeurt natuurlijk in bepaalde opzichten wel. Want je ziet ook vanaf het ontstaan van het Alexander Monroe ziekenhuis zie je ook wel dingen gebeuren in Nederland. Er worden veel meer borstcentra opgericht. Mensen noemen zich ook sneller borstcentrum. Iedereen, het is natuurlijk allemaal toch een reactie op eigenlijk nieuwe inzichten. En niet alleen van het Alexander Monroe ziekenhuis. Ook om ons heen gebeuren er meer dingen die zeg maar mogelijk maken dat je wat gefocuster aan het werk gaat. Maar het blijft nog altijd binnen een bestaande setting. Met alle mitsen en maren waar je rekening mee moet houden van dien. En die concessiegraad, noem ik het maar even, die is toch groter in een ziekenhuis waarin je met heel veel verschillende dingen te maken hebt dan wanneer je echt alleen op dit onderwerp mag etaleren. Maar ik nodig iedereen van harte uit om het te kopiëren. Maar dan zeg ik altijd wel graag alles erop en eraan. En niet bij de derde bocht zeggen, oh, maar dit lukt niet.
Nee, precies. Nou, en het is wel grappig dat je dat zegt, want ik ben wel eens een keer in het Alexander Monroe geweest. En een van de dingen die mij toen opviel in vergelijk met bijvoorbeeld een mamapoli in een ziekenhuis, is dat als je als patiënt binnenkomt, of cliënt of bezoeker daar bent, dan weet ik ook dat je elke keer, en dat jullie rekening houden dat ze niet in dezelfde kamer worden ontvangen, maar dat er een andere kamer komt, zodat er ook een andere beleving aan het ontstaan is. Omdat er niet alleen gekeken wordt zeg maar, naar het innerlijke van de patiënt, dus zeg maar de technische kant van het probleem, maar ook zeg maar, een mentale kant van waar de patiënt mee te maken heeft.
Zeker. Dat was ook een van de dingen die bij het ontstaan van het Alexander Monroe ziekenhuis heel erg goed naar gekeken is. Namelijk, wat zijn de behoeften van de patiënten die komen? En een daarvan is dat de omgeving waar je in komt heel belangrijk lijkt te zijn voor het wel en wee van een patiënt. Maar niet alleen voor een patiënt. Het is ook voor de medewerker heel belangrijk om in een wat rustiger, serene, een beetje vriendelijk, met mooie rustige kleuren omgeving te werken. Dus het is, ja, dat is belangrijk. En tegelijkertijd hechten we ook heel veel waarde aan het persoonlijke contact. Maar dan het oprechte persoonlijke contact. Dus patiënten gaven ook aan dat ze echt gezien en gehoord willen worden. En niet alleen maar alsof, maar echt dat je contact hebt. En op een of andere manier, en dat is echt wel heel speciaal, vind ik iedere dag weer, hebben we een team dat zo indrukwekkend bevlogen, ook echt geïnteresseerd is in de mens, maar ook de dierbare die bij die mens hoort. Dat is bijna soms ja, wonderlijk om te zien dat zo is. En dat hebben we allemaal. Dat is niemand uitgezonderd. Alle medewerkers. En dat is echt heel knap. En patiënten voelen dat. En natuurlijk moet je technisch fantastisch zijn. Hè? Ik bedoel, daar begint het mee. Mm-hmm. Maar als dat er nog bij komt, dat je echt laat zien dat een patiënt ertoe doet, ieder voor zich, ja, dat is uniek.
Ja, toch zit bij mij nog iets van, we hebben nu dit gesprek en ik kijk je aan en ik heb me voorbereid en dan zie ik dat jij ongelooflijk standvastig bent als het gaat om bijvoorbeeld de keuzes die je maakte, bijvoorbeeld toen je ging studeren. Je bent heel vaak uitgeloot. Uiteindelijk word je dan toch arts. Je wordt chirurg. En dan word je in 2016 word je bestuurder. Ik bedoel, als je zo determined bent om zeg maar chirurg te worden en je wordt nu bestuurder, waarom die switch?
Die switch, ik kan niet heel goed zeggen waarom nou per se. Alleen hij is eigenlijk gevoed door het werkzaam zijn als chirurg. En soms moet je kennelijk iets ervaren of iets beleven om vervolgens tot de conclusie te komen dat je misschien op een ander gebied ook nog iets kan betekenen of toevoegen. En van tevoren weet je dat niet. Dat was voor mij ook absoluut nooit gepland of dat ik dacht, nou, wat zal ik eens gaan doen? Nee, natuurlijk niet. Alleen, ik werd dus blijkbaar toch constant geïnspireerd werkende in die omgevingen door de toekomst van, oh jee, hoe gaan we dit hier nu doen? Blijft dit zo? Is dit het? Kennelijk nam ik geen genoegen met hoe het nu is. En dat wil niet zeggen dat ik zeg dat het slecht is. Hè? Want dat zeg ik er altijd maar met hoofdletters direct bij. Want dat is niet de, vind ik niet de juiste inspiratie om vanuit te vertrekken. Ja, we doen nu wat we doen en we doen het zo goed mogelijk en iedereen doet zijn stinkende best. Dat zag ik echt wel en dat deed, was ik zelf ook onderdeel van. En toch zag ik door mijn wimpers naar de toekomst dat ik dacht, dit is niet het eindstation, maar wat dan wel? En daar ben ik toen over kennelijk gaan nadenken, maar meer dan dat. Want ik ben ook wel van de school, als je de hele tijd vindt dingen of meent, nee, niet dat ik zo ben hoor, maar ik bedoel, ik dacht wel met mezelf in gesprek, oké, dit zien we nu, dan moeten we er ook wat aan gaan doen. En hoe dan? Nou ja, en uiteindelijk realiseer je dan dat je bezig bent met de beweging om het ook echt te gaan doen.
Maar laten we daar dan eens verder op doorgaan. Hoe zie je dat dan? Ik bedoel, één noemt dat ambitie, de ander ziet dat een vergezicht, een visie. Maar hoe zie je dat dan? Want je doet dit nu bijna 5 jaar, denk ik, als ik 2016 jaar. Dus je hebt nu je ervaring daarmee. Je hebt ook bepaalde ideeën erover. Een van de dingen die ik las is dat je ook naar de toekomst toe, zeg maar, de activiteiten wil uitbreiden. Kan je daar, hoe zie je dat? Hoe is die visie van jou met betrekking tot wat je dus nu doet op het gebied van besturen en borstkankerzorg?
Mijn visie op de gezondheidszorg voor, als voorbeeld dan voor borstkanker, maar dat gaat ook nog wel ietsje breder, maar daar zal ik de luisteraar nu niet mee vermoeien. Maar hij sluit wel aan bij dit onderwerp. Ik geloof erin dat Nederland in de kern een heel overzichtelijk, klein, behapbaar landje is. Daar begint het mee. Ik zeg altijd, wij zijn erin geslaagd om in dat kleine land 88 ziekenhuizen op dit moment, dat waren er nog veel meer, te positioneren. Mm-hmm. Dat is een prestatie in zichzelf. Hè, als je het afzet tegen de omvang van de state New York. Dan vraag ik me af of dat de toekomst is. Nou, het antwoord, dat kan je al bedenken. Nee, ik denk dat als je voor de toekomst moet je kijken naar de omvang van het probleem. In dit geval borstkanker, zoveel patiënten per jaar nieuw. Zoveel bestaande patiënten. We verwachten nog een verdubbeling naar de toekomst. Oké, wat wordt dan het ideale plaatje voor borstkankerzorg in Nederland? En dan kwam ik uit in een schets dat je zo'n 10 tot 15 borstcentra in Nederland zou kunnen volstaan. En daaromheen de academische centra, altijd zeg ik altijd als de ozon voor je tertiaire, je echte academische onderdelen, die er natuurlijk zijn. Uh-huh. En je moet wetenschap doen, je moet goede innovatie zien te bereiken en je hebt eventuele academische complexe zorg voor borstkanker. En als we dat met elkaar in Nederland, hè, en ik zeg niet dat wij dat moeten doen, maar het mag ook een oproep aan de sector zijn, als we dat met elkaar realiseren, maar dan wel ook op een manier werken dat je echt toerust op dit onderwerp. Want ik geloof dat je dan echt gaat excelleren op dit thema. En dat kan je voor alle ziektebeelden. Hoef je niet natuurlijk allemaal aparte ziekenhuizen te bouwen. Maar je kunt wel nadenken, wat hoort er bij elkaar? Wat zou beter bij elkaar kunnen zijn? En hoeveel hebben we er dan voor nodig? Maar dat we het zomaar klakkeloos overal allemaal een beetje doen, ik geloof daar niet meer in. Ik denk dat we dat intelligenter kunnen inrichten. Maar het lastige is, het vraagt heel veel van ons individueel. Maar ook van we moeten gewoontes loslaten. En dat is volgens mij niet ons sterkste punt.
En wie is we?
Nou, eigenlijk iedereen, dat van professional tot aan bestuurders, tot politiek, tot stakeholders eromheen. Dus regelgevende instanties. Iedereen moet natuurlijk krijgt een soort nieuwe habit. En dat is niet per se eenvoudig. Want dat kan zelfs betekenen dat ik misschien wel helemaal niet meer nodig ben over 2, 3 jaar. Ook goed. Maar het kan ook zijn dat je baan er niet meer is. En dat maakt het lastig. Als je echt wil komen tot die nieuwe stap in het belang van de patiënt.
Ja, en ik kan me voorstellen. Een van de dingen die je net zei overigens is, en daar schrok ik toch wel een beetje van. Ik weet dat we op dit ogenblik zo'n 14.000, 15.000 mensen hebben die borstkanker krijgen per jaar. Dat is 1 op de 7 vrouwen die dat krijgt. 1 op de 17 vrouwen overlijdt daaraan. Dus dat zijn er op jaarbasis ongeveer zo'n 3.000 vrouwen. Maar je zei net even in de tussenzin dat je verwacht dat het aantal patiënten zal toenemen, zal verdubbelen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou verdubbeld worden terwijl wij zo ongelooflijk veel onderzoek doen enerzijds, steeds beter diagnostiek kunnen doen, betere zorg kunnen leveren en toch verbaast het mij waarom het zo'n toename is. Kan jij dat verklaren?
Ja, er zijn een paar redenen die worden aangedragen voor het verdubbelen zeg maar, van het voorkomen van de ziekte. Of in ieder geval de stijging die we nu al jarenlang zien. Ten eerste is het, we worden ouder. Dus laten we met de gemakkelijkste reden beginnen. We worden ouder. Dus dat is, daar horen ook uiteindelijk meer ziekten bij. Maar wat we ook zien is dat we eigenlijk in toenemende mate, en dat geloof ik nu wel, risicofactoren eigenlijk om ons heen hebben. En we hebben nog niet alle risicofactoren voldoende in beeld. We weten dat een deel echt wel wetenschappelijk bevestigd is. Een deel suspected. En een deel ja een beetje heel erg in de verte op komst. Maar ik geloof erin dat we als vrouwen, en dan geldt het nu even voor borstkanker, niet alleen te maken hebben met het feit dat we vrouw zijn, dat we hormonen dus hebben en ouder worden. Maar er zijn ook lifestyle factoren die ons meer en meer in de weg gaan zitten. En waarvan we ook steeds meer weten dat ze echt wel van invloed zijn op het ontstaan van ziekte en dus ook kanker. En het is ook een heel ongemakkelijk gegeven, want dat betekent dat we ons toch nog meer bewust moeten gaan houden aan lifestyle regels. Als we dat willen. Hè. Ik bedoel, risicoloos leven gaat niet. Maar we kunnen wel betere afwegingen maken als we steeds meer weten.
En heeft Alexander Monro daar ook een rol in? Want ik bedoel, ik zie een ziekenhuis nog even zwart-wit nu. Toch als een zeg maar, technisch bolwerk waarbij je dus geholpen kan worden. En op het moment dat je geholpen wordt, wat dan ook even de uitkomst daarvan is, dan gaan we weer verder. Maar welke rol speelt Alexander Monro ook zeg maar, in het kader van risico, beperkingen, preventie, maar ook straks, daar kunnen we zeker nog even over hebben, over nazorg?
Nou, het Alexander Monro Ziekenhuis wil ook heel nadrukkelijk het kenniscentrum, of in ieder geval het vertrek van waaruit kennis kan worden gedeeld zijn, in samenwerking met de Breast Care Foundation, over het feit dat we risicofactoren hebben en steeds meer ervan weten. En wat kun je er zelf aan doen, dat is één. En tegelijkertijd, en dat is een iets andere belichting van het probleem, erkennen wij dat het heel belangrijk is om, als je dan een afwijking hebt, om er vroeg bij te zijn. Want de kans op overleven, en dat is natuurlijk als je eenmaal de ziekte hebt, is het allergrootst als je in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Dat is natuurlijk logisch. Maar minder logisch is, hoe kom je daar? Hoe bereik je dat? Nou, en dat is aan de ene kant dus door ook vanuit het ziekenhuis de meest zorgvuldige, juiste vroege herkenning, diagnose te stellen. En aan de andere kant vrouwen ook empoweren in, waar let je zelf op? Welke 12 veranderingen kun je zelf zien en kun je zelf herkennen? Waarvan heel veel vrouwen eigenlijk nog niet weten dat ze erop moeten letten. Dus die rol pakken wij ook. En tegelijkertijd zien we ook in de voorzorg, in de middenzorg en in de nazorg, dat het heel belangrijk is om juist aan dat gezonde aspect, aan die lifestyle, aan die preventie bij te dragen door in ieder geval de kennis die er in huis is. En die is talrijk. Die is heel veel collega's hebben zich ook echt gespecialiseerd, ook in onderdelen van preventie en goede nazorg en goede voorzorg. Dat je dat ook deelt met de patiënten. Dus daar willen we heel graag ook echt een prominente bijdrage aan leveren. Maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Dat moet je altijd in samenwerking met gevestigde instanties doen. Maar dat wat we aan boord hebben en in huis hebben, daar geven we via onze integrale zorgplein uitgebreid de mogelijkheid voor patiënten om daar gebruik van te maken.
Ja. Je noemde net eventjes over die 12 signalen. En een van jouw one-liners is het kijken is het nieuwe voelen, hè? Volgens mij. En daarbij hoort ook zeg maar, de campagne Know Your Lemons. Daar moet ik enorm lachen, want ik in het verre verleden ben ik zelf ook bezig geweest, maar dan op het gebied van bijvoorbeeld hoog cholesterolgehalte. En dan was het adagium Know Your Number. Dus het is allemaal, weet je wel, dingen komen weer terug. Maar kan je daar iets meer over vertellen over het kijken is het nieuwe voelen?
Ja, zeker. We hebben de campagne Ken Je Borsten hebben wij inderdaad gelanceerd in samenwerking met de Breast Care Foundation. En die verwijst naar de campagne Know Your Lemons. Die is in Amerika bedacht. Dat is een steengoede campagne uit Amerika die aan de hand van citroenen alle veranderingen waar je op moet letten als vrouw verbeeld. Want het is bijna niet uit te leggen waar je allemaal op moet letten. Dus het is een heel mooi dat zij dat zo gevisualiseerd hebben. En wat wij zijn grootgebracht met voel nou maar iedere maand aan je borst. En dan als je een bobbeltje voelt, dan ga je naar de dokter. De realiteit is anders. Het is namelijk, je voelt altijd wel wat. Het is een betrekkelijk onbetrouwbaar onderzoek. Natuurlijk hoort voelen erbij als onderdeel om je borsten te leren kennen. En als je een grote verandering opmerkt, ja, nogal wieders dat je dan wel daar acht op moet slaan. Maar alleen maar voelen is niet genoeg. Er zijn nog 11 veranderingen die je vooral kunt zien, die uitwendig zich voordoen op de huid, op de tepel, in de vorm. En die willen we graag overbrengen. En we hadden wat enquêtes gedaan waarbij echt het merendeel van de vrouwen dat niet weet. En mannen ook niet. Want mannen hebben in dit geval ook een cruciale rol. Los van het feit dat ze zelf ook borstkanker kunnen krijgen, wat ook heel veel mannen niet weten, hebben ze ook een signaleringsfunctie. En daarom zijn we zo relatief fanatiek ook om vrouwen en mannen te leren waar je op moet letten. Dat helpt echt letterlijk levens redden.
Maar hoe bereik je die dan? Ik bedoel, ik denk dat ik ietsje meer weet dan de gemiddelde Nederlander over oncologie. Maar ik ben ook niet helemaal bekend met zeg maar al deze signalen. En ik ben er uiteraard wel geïnteresseerd in. Mm-hmm. Want als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan zou dat hartstikke mooi zijn. Maar hoe bereik je mij of de luisteraar?
Ja, wij proberen dat op meerdere manieren te doen. We proberen aandacht te vragen in de media. We proberen aandacht te vragen in kranten. We hebben campagnes bij huisartsen dat we de folders onder de aandacht brengen. We gaan soms naar vrouwenactiviteiten. We proberen eigenlijk alle kanalen die je maar kunt bedenken om grotere groepen te bereiken, proberen we in te zetten. En niet te misstaan social media.
En podcasting.
En podcasting.
Ja, dit was een inkoppertje natuurlijk. Tuurlijk. Vanuit
nee, maar dat is ook alle vormen van dat je erover kan hebben en mensen het beluisteren.
Ja. Nee, hartstikke goed. Nou ja, nogmaals, ik denk dat het hartstikke belangrijk is. En het is goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Een heel ander ding waar we nu middenin zitten is corona. Ik heb ook een interview van jou gelezen over de impact van corona op de borstkankerzorg. Mm-hmm. En ik denk dat mensen wel weten dat er heel veel achterstand is met betrekking tot operaties en dergelijke. Maar wat daadwerkelijk de impact is, dat beseffen mensen niet. Kan je daar iets meer over vertellen?
Zeker. De werkelijke impact komt pas later. Je had natuurlijk nu al de directe impact in de vreselijke pandemie. En ook een voorstelbare impact. We hadden al in de borstkankerzorg een aantal extra problemen die nog los van de corona er al waren. En die maken dat de impact nog heftiger wordt. En dat heb ik het over de achterstand van de screening, bevolkingsonderzoek borstkanker, die er al was voor de corona. Die is opgelopen doordat de bevolkingsonderzoek ook gestopt is een aantal maanden in de corona. Mondjesmaat op gang kwam en nog niet op volle sterkte is, maar een achterstand blijft houden. Dat is natuurlijk, als je bedenkt waarvoor de screening bedoeld is, een impact in termen van levens. Hè, kost gewoon levens. Als je later erbij bent en je treft iemand mogelijk in een later stadium. Hè, die impact kunnen we niet nu zeker weten, maar op den duur gaan we dat natuurlijk aan de cijfers precies kunnen zien. En dan had je nog dat de mensen niet naar de huisarts gingen. Mm-hmm. En dan had je ook nog de stap dat de mensen onvoldoende naar de ziekenhuizen gingen, omdat de ziekenhuizen op volle spanning stonden. Allemaal voorstelbaar, maar wel een groot probleem. En dan heb ik het nu alleen nog maar over borstkanker. Dat gaat onherroepelijk zijn tol eisen. En niet nu, maar over 5 tot 10 jaar. Mm. En wij zagen dat is een heel prille ervaring van een aantal maanden, zagen al dat op een gegeven moment mensen in verder gevorderde stadia bij ons komen. Dat is allemaal nog geen statistische werkelijkheid. Dat gaan we echt nog wel meemaken. En daar zijn ook heel veel organisaties die daar natuurlijk volop aan het studeren zijn. Maar dat die impact er is, dat lijkt me duidelijk. En dat lezen we. Op het moment vonden mensen het niet zo leuk om te horen. Dus natuurlijk, je zit in de ene crisis en de andere die begint zich al
aan te dienen.
Ja. Aan de andere kant, nu lees je niet anders. Nu zien mensen dit en hoeveel mensen er onnodig zijn overleden. Ook op andere gebieden, traumatologie, cardiologie, noem het op. Maar ook oncologie breed. Het is een keiharde werkelijkheid waar we heus niet in de verwijtende sfeer moeten gaan raken. Want het is natuurlijk een crisis zoals we nog nooit hebben ervaren. Maar ik denk als we de retrospectoscoop opzetten, dat we wel misschien in een vervolg tot een aantal andere keuzes zullen komen.
Ja. Nou wordt deze podcast opgenomen eind juni in 2021. We zijn net, hebben we allerlei versoepelingen doorgekregen. We weten dat er weer een variant aan zit te komen. Dus er is weer een kans dat er waarschijnlijk in het najaar toch weer allerlei maatregelen worden genomen. Ik probeer niet negatief te zijn, maar probeer realistisch daarin te zijn. Met dit verhaal in je achterhoofd, wat zou je aan de luisteraars die gegeven moment toch een vermoeden hebben of zeggen van nou ja, weet je, ik wil eigenlijk wel bij een arts langs. Wat zou je die willen adviseren?
Ik zou iedereen willen adviseren, blijf goed naar je lijf luisteren. Ga niet zitten wachten omdat er corona is of welke variant zich ook aandient. Doe dat uiteraard verstandig met de juiste voorzorgsmaatregelen. Maar zorg wel dat je die hulp opzoekt. Er is echt wel gelegenheid om daar aandacht voor te geven. Dus blijf niet wachten met de kop in het zand en denken dat komt na de corona. Het is echt zonde, het hoeft niet.
Ja. Oké, okay. Nee, maar dat is duidelijk. Juist ook om de dingen te kunnen voorkomen, uiteindelijk voor de eigen gezondheid.
Ja, absoluut.
Ja. Iets anders. Hoe heet het? We hebben het woordje al even genoemd, de nazorg. En dat natuurlijk, daar begint al een beetje ook het bruggetje te worden naar Fiore. Je bent hier voor de eerste keer ben je langsgekomen. En dat wat je vertelde over het Alexander Mondro, kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat wij ook een aantal van deze dingen hebben. Dat mensen zich thuis voelen en dergelijke. En dat we ook rekening houden met zeg maar, hoe wij ingericht zijn en wat dat doet voor onze bezoekers. Hè, zo noemen ze dan. Maar hoe zie jij de nazorg en wat is de rol van psycho-oncologische centra en inloophuizen voor borstkankerpatiënten?
Nou, inderdaad. Ik ben heel blij dat ik hier ook nu ben in Fiore. Dat vooropgesteld. Ik vind de sfeer is ook echt, wat je noemt, prachtig. Het is feel home. En ook voor ieder wat wils. Want daar heb ik vooral even naar gekeken. Als je het hebt over de nazorg in Nederland, dan kan ik niet eigenlijk anders concluderen dan dat ook de nazorg nog ontzettend versnipperd is. Dat versnipperen heeft een voordeel, namelijk dat je kan zeggen, ja, het is altijd ergens om een hoekje is er iets beschikbaar. Dus probeer ook altijd de voordeel van versnippering en keuze te zien. Aan de andere kant geloof ik, gezien de enorme impact van heel veel ziektebeelden, waaronder borstkanker, op iemands leven ten tijde van de ziekte, maar ook na de ziekte, dat die dusdanig indrukwekkend is en dat mensen ook natuurlijk van nu heden ten dagen veel langer blijven leven met of na de ziekte, dat ik vind eigenlijk dat daar onvoldoende structurele aandacht voor is. Mensen moeten een beetje zoeken, mensen moeten een beetje speuren. In ziekenhuizen kun je niet verwachten dat alles maar beschikbaar is. Wat we wel belangrijk vinden is dat wat je wel kunt doen, dat je dat doet. En dat de kennis erover is, dat je het niet bagatelliseert. Dus dat je echt van tevoren tijdig erkent dat er behoefte is aan een bepaalde zorg. Wij noemen ook altijd de beste voorzorg is de juiste nazorg. Dus hoe eerder je goed in beeld hebt wat iemand verwacht nodig te hebben, hoe beter je iemand kunt helpen. Dus wij willen dat ook op tijd doen. Het wil niet zeggen dat dat allemaal bij ons aanwezig hoeft te zijn, maar we willen. Ik zou bijvoorbeeld die inloophuizen, als ik dat nu zie, wat die allemaal doen in Nederland, dat is indrukwekkend. Daar gebeurt ontzettend veel. En ik denk dat daar nog eigenlijk veel meer potentie in zit dan dat we er nu uithalen. Maar wat ik zo bedroevend vind, is dat er eigenlijk nog heel weinig financiering voor is. Dat is één. En dat mensen ook echt, ja, alle mensen die hier werken, dat is allemaal vrijwillig. Dat is natuurlijk super, heel nobel. En dat is natuurlijk een fantastische effort van iedereen. Maar je zou het liefst ook willen, gezien alle kennis die we nu hebben over wat mensen behoefte aan hebben, dat je dat iets gestructureerde vorm geeft, maar dat er ook een fatsoenlijk budget voor beschikbaar is, zodat iedereen op identieke wijze daar gebruik van kan maken. En dat geldt ook voor psychosociale zorg. Daar is nu, ik hoor wachtlijsten van heb ik jou daar. Dus dan, al zou het er zijn, dan kun je er niet terecht. Nou, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik zou pleiten om een goed, ja, een soort behoefteprofiel te maken, landelijk, om wat betere afstemming daarover te bereiken. Maar dan ook zeggen van, dat mag ook, is ook wat waard. Dus daar hoort ook een reële vergoeding bij. Want als je ziet, dat je daar ook heel veel schadelast mee kunt voorkomen. Hè? Dus dan heb ik het even over termen van wat voorkom je ermee? Uitval in de maatschappij, mensen die misschien ongezonder worden doordat ze niet meer goed in staat zijn om hun leven te herpakken. Dat zijn ook allemaal extra kosten. Ik denk dat je die balans eens op moet maken van de investering is het in mijn ogen meer dan waard.
Ja, ja het is een preken voor eigen parochie. Want ik vind het ik ben het er volledig mee eens.
Maar het is wel
een gevecht wat we nog steeds hebben. Hè. Dan heb ik het niet alleen over Fiore, maar in alle inloophuizen.
Alles. Wij ook, die daar, in het ziekenhuis ook. Ja. Nazorg, aandacht voor die elementen. Ja. Je moet ervoor strijden. Er wordt niets voor vergoed standaard. En dat is niet goed.
Ja. Nou ja, als we daar op een of andere manier met elkaar kunnen optrekken, zou ik dat niet liever willen. Maar goed, dat zijn allemaal nog ontwikkelingen die extra aandacht nodig heeft. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een Fiore, maar dat doen bijna alle inloophuizen, naast alle activiteiten die ze aanbieden, is het ook vaak ook informatie die ze willen geven. Dus wij nodigen ook regelmatig specialisten uit of oncologische verpleegkundigen om op speciale gebieden daar informatie over te geven. Ik weet dat we recentelijk iets over prostaatkanker hebben gehad. En we hebben het ook over de huidkanker, dus melanomen hebben we gehad. Met betrekking tot borstkanker, zouden we een keertje ook iemand van Alexander Mondro kunnen uitnodigen om hier eens voor onze bezoekers een informatieavond te kunnen houden?
Zeker, dat kan heel goed. En je kunt de onderwerpen ook echt, denk ik, heel goed op elkaar laten aansluiten waar behoefte is. En zeker als het gaat over het herpakken van je leven, wat kun je doen om weer zo fit en energiek en maar ook qua psychisch welbevinden in balans weer in je leven komen, denk ik dat wij een prachtig aanbod hebben van collega's die daar ontzettend veel van af weten. Dus dat doen we zeker heel graag. En ik zou ook echt hopen dat ook al die mooie inloophuizen en al dat ook meer een soort, voor zover dat nog niet is, een soort super netwerk wordt waarbij iedereen inderdaad onderling ook aangehaakt is, hè, op de rode draad die er wordt aangeboden. Maar dat zal ongetwijfeld gebeuren, maar dat er ook uiteindelijk één geluid naar de Den Haag en de zorgverzekeraar gaat van jongens, dit is het waard om in te investeren. Ja. In het belang van de mensen.
Gelukkig gebeurt dat. Hè. Er is ook een overkoepelend orgaan die zich bezighoudt namens de inloophuizen. Ik zou wensen dat ook de psycho-oncologische centra's daarbij zouden zijn. Want dan ben je nog krachtiger.
Ja.
Maar goed, zoals je al eerder in je eigen verhaal vertelde, dat heeft ook wat te maken met een bepaalde instelling van zowel organisaties als de mensen die daar werken. Ja. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Ja. Daar loop ik al te lang genoeg voor. Aan de andere kant, het is onze taak om daar dat toch onder de aandacht te brengen. En te kijken in het belang van de patiënt.
Ja, hartstikke
goed. We gaan naar een afronding toe, Marjolein. Zijn er nog punten, dingen die jij graag kwijt wil voor de luisteraars van deze podcast? En toen was het stil.
Jij hebt mij zoveel gevraagd. Je hebt mij zoveel informatie gevraagd. Ik kan beter aan jou vragen. Zijn er dingen die je nog dolgraag had willen weten die je niet aan bod hebt laten komen? Ik denk dat we zoveel mooie dingen hebben besproken.
Kijk, wat ik natuurlijk ongelooflijk leuk vind, zijn al die one-liners die ik van jou heb mogen lezen. En tijdens deze podcast kwam er weer eentje naar voren toe die ik nog niet kende. Namelijk een goede voorzorg is de beste nazorg.
Ja.
Daar gaan we een blauw tegeltje hiervan maken bij Fiore.
Ik wil alleen.
Het vertel.
Nou, wat ik een hele belangrijke vind, op een stille zee leer je niet zeilen. Dat spreekt me altijd zo enorm aan. Die heb ik geloof ik ooit wel eens gebruikt. Ja, en waarom? Als alles maar doorkabbelt in een stil beekje, dan gebeurt er ook niet zoveel. Dus ik geloof er ook wel in dat hoe moeilijk soms dingen en veranderingen ook zijn, zet je schouders er toch maar onder. En al wordt het een golfslagbad even, dat is maar zo dan. En laat het daarom niet doorgaan. Weet je, probeer toch doorheen te komen. Want uiteindelijk bereik je wel iets met elkaar. Dus dat is denk ik voor mij wel een les die ik heb geleerd de afgelopen jaren.
Ja, nou ja, een van je andere opmerkingen was, probeer het op zijn minst.
Probeer het op zijn minst. Nee, maar dat is ook zo. Want heel vaak gaan we met wil niet, kan niet, lukt niet in zee. En dan ga je er niet eens aan beginnen. En ik probeer toch de uitdaging wel aan te gaan door probeer het. En oké, het kan een keer niet goed gaan. fine.
Ja, zoals een van mijn toezichthouders ooit tegen mij zei, Michel, op elke aktentas zit wel een krasje. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak en dat heeft mij toen heel erg geholpen. Daarnaast heb je ook nog een keer gezegd focus, focus, focus. Ja. En misschien is daarmee ook wel de afsluiting, de laatste die ik dan nog een keertje wil benoemen in de one-liners die jij naar voren hebt. Behandel liefdevol.
Ja, zeer, zeer belangrijk.
Hartstikke
goed. Behandel liefdevol zoals je zelf ook behandeld wil worden.
Nou, ja. Een mooie afsluiting kunnen we niet wensen, Marjolein. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit ongelooflijk plezier samen zijn. En we gaan het, bij deze afsluiten. Ik wens jou heel veel succes met alle activiteiten. En we houden contact.
Dankjewel. Jullie ook heel veel succes met het prachtige Fiore.
Dankjewel.
Ja, oké.